gaan we verder in Job. Job en Elifas. Heb ik de studie genoemd. Omdat het dus ook vooral zal gaan om dat wat Elifas zegt. En hoe Job daarop reageert. Dat zijn de hoofdstukken 4, 5, 15 en 22. Dus dat zijn de redenen die Elifas tegenover Job houdt om aan Job te verklaren wat er aan de hand is. Het blijft een ingewikkeld verhaal, het hele boek Job. Ik ga proberen vandaag een iets andere insteek te laten zien, wat voor mezelf wat meer licht heeft gegeven over het boek, moet ik zeggen. Want als je het boek gaat lezen en dan die woorden van Job en je gaat daar verklaringen bij zoeken en lezen, wat ik best graag doe, maar op een gegeven moment dan verdrink je gewoon in de uitleggingen die bij de woorden van de vrienden van Job worden gegeven. Ja, dus het is een eindeloze verwijzing naar andere Bijbelteksten of goedkeuring van de woorden van de vrienden van Job of juist niet. En dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om dat wat de vrienden van Job zeggen en hoe Job daarop reageert. Dus bijna tenminste voor wat ik ervan weet, de meeste verklaringen die zitten zo in elkaar. En dan vergeten we volgens mij een heel erg belangrijk ding. Uiteraard aan het eind van dat boek, dan zegt de Heere God over die vrienden, en dat moeten we toch wel in gedachten houden. In Job 42, vers 7, belangrijke woorden. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas de Temaniet zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Dat is nogal een aantijging. Moet je eens kijken wat een enorm hoeveelheid woorden ze gesproken hebben. Alle drie doen ze drie redenen. En dan die Elifas waar we het vandaag over hebben. Hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, 15 en 22. Alleen, en dat vind ik wel een punt, als je die eerste reden van Elifas leest, hoofdstuk 4 met name, een stuk van hoofdstuk 5, ja, dan raak ik in de war. Waarom raak ik in de war? Nou, omdat ik Job 42 vers 7 lees, maar ook als ik zie hoe Paulus bijvoorbeeld vrijelijk uit de reden van Elifas citeert. Althans, daarnaar verwijst. Met goedkeuring. Ja, we zullen gewoon zo meteen even kijken waar dat gebeurt. En hoe dat in elkaar zit. Dan raak ik dan raak ik echt de weg een beetje kwijt.
Een ander Elifas.
Nee, het is niet een ander Elifas, denk ik. Dus de Heere zegt: jullie hebben niet juist van mij gesproken. Maar als je de reden van Elifas leest, met name de eerste, de tweede en de derde, dat gaat toch de verkeerde kant op. Maar met name die eerste, dan denk je, ja, wat is hier nou eigenlijk fout aan? Wat is hier verkeerd? Elifas die laat ook zien dat hij een diepe wijsheid heeft. Hij verwijst, althans, hij zegt dingen die ook later in de psalmen bijvoorbeeld gesproken worden, of in Jesaja die gebruikt. Die woorden ook. Dus zo verschrikkelijk beroerd is het nou ook weer niet wat die Elifas zegt. Maar met name zijn naam wordt genoemd, Elifas. Ja, de Heer vertoornde zich over Elifas en zijn twee vrienden, want ze hadden niet recht over hem gesproken. Waarom niet? Nou, we weten de voorgeschiedenis. Want ik denk dat we wel erachter kunnen komen waarom de Heer dit zegt van deze drie. Ze spreken waarheid, maar toch spreken ze niet de juiste dingen over God. En dat is wel ook voor ons misschien best een goede les om te leren. Wel voorzichtig moeten zijn. We weten wat er aan de hand is. Ja, Job die wordt bovenmate verzocht. En hij verliest alles. Hij verliest zijn kinderen, al zijn goederen. Hij krijgt een vrouw die lief voor hem was. Die verandert in een en al vijandigheid. En dan spreekt Job nog steeds niks verkeerd. Dat is het volgende wat we lezen. Alleen dan het volgende, dan wordt hij ook ziek. Hij moet er afzichtelijk hebben uitgezien op een gegeven moment. Zijn hele huid onder de zweren. Zodat hij zich met een potscherf zat te krabben. En dan komen die drie vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. En die gaan bij hem zitten 7 dagen lang en ze zwijgen. En op een gegeven moment neemt Elifas het woord. En die gaat dan... Ja, die gaat, denk ik, opbeurende woorden proberen te spreken tegen Job. Waarom Elifas? Nou, ik denk dat hij de grijzaard is over wie die het heeft. In Job 15. En daar wordt Elifas al een stuk verneiniger dan in zijn eerste reden. Dan zegt hij tegen Job, wat weet jij dat wij niet weten? Wat begrijp jij dat bij ons ontbreekt? Ja, Job, hoe kun jij jezelf wijzer voordoen dan dat wij jouw drie vrienden zijn? Onder ons is ook een grijsaard, dus onder ons, onder ons drietjes, of viertjes, als je Job mee rekent, is ook een grijsaard en een stokoude, ouder vandaag dan jouw vader. Ik denk dat Elifas hier op zichzelf wijst. Hij is de oudste. Hij neemt ook als eerste het woord. En hij zegt van luister nou maar naar mij. Want ik zou je vader kunnen zijn. Sterker nog, ik zou ouder dan je vader kunnen zijn. Nou, of het Elifas is of niet, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Alleen het komt uit de mond van Elifas. Dus ik denk dat hij het over zichzelf heeft. De nadruk bij alles wat Elifas zegt, ligt op dingen die hij heeft gezien. Dingen die hij heeft geleerd. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 8. Zoals ik gezien heb, dubbele punt, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Deze tekst wordt op een andere manier, maar ook bijna letterlijk, op ongeveer dezelfde wijze met instemming beschreven in de Bijbel. Soms vind je hem ook terug, zij die zwanger zijn van moeite zullen onrecht baren. Maar dat is hetzelfde principe. Maar zaaien en oogsten, zaaien en maaien. Als je onrecht zaait, zul je onrecht maaien. En dit is natuurlijk alvast een heimelijke beschuldiging, of een verklaring aan het adres van Job. In hoofdstuk 5 vers 3, dan zegt Elifas het nog een keer. Ik heb gezien. Ik heb zelf gezien dat een dwaas wortel schiet. Maar meteen vervloekte ik zijn woning. Zijn zonen zijn ver bij de redding vandaan. Ze worden verbrijzeld in de poort en er is niemand die redt. Dat zegt Elifas natuurlijk met het oog op Job. Ja, dit heb ik gezien. En dit is een onomstotelijke waarheid, dat wat ik heb gezien. Ook dit is overigens iets wat je in de schrift vaker tegenkomt. Nou, Job 15, zie je dat nog een keertje. Vers 17. Ja, Job 15, vers 17. Dus die tweede reden weer. Ik zal het je te kennen geven. Luister naar mij. Wat ik heb gezien, dat zal ik je vertellen. Dus Elifas, die is heel duidelijk bezig om vanuit zijn ervaring, vanuit zijn, de dingen die hij gezien heeft, om dat aan Job duidelijk te maken. Om te verklaren wat er met Job aan de hand is. Er staat overigens iets in deze drie dingen van wat hij ook heeft gezien. En wat en waar hij helemaal de mist mee ingaat. Dat laat ik eventjes wachten tot het eind. Als ik het zo meteen aan het eind vergeet, moet je me er even aan herinneren dat ik daar nog even op terugkom. Ja, maar over het algemeen is dat wat Job zegt. Nou, het zijn de dingen die ik heb gezien. En hij beschrijft dan dingen die hij ook om zich heen waar heeft kunnen nemen. Maar het punt is dat de dingen die hij schrijft, die voluit bijbels zijn. Laten we gewoon eens kijken naar die reden van Elifas. Als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan. Elifas die begint trouwens heel vriendelijk en oprecht. Job 4 vers 1. Sorry, vers 2. Ja, dus helemaal aan het begin de eerste woorden van Elifas. En je moet dus bedenken, Job die leeft daar in de grootste wanhoop. Nou, Elifas die begint heel voorzichtig. En hij begint ook woorden te spreken tegen Job, waarvan ik vanuit ga dat ze waar zijn. Als wij je woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Elifas die smacht ernaar om iets te kunnen zeggen. Zie, je hebt velen onderwezen. En je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht. En de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Is je vrezen van God dan niet je verwachting? De oprechtheid van je wegen, je hoop. Wat Elifas hier zegt, van je hebt mensen opgericht in hun nood, je hebt ze geholpen. Zij wie slap van handen werden en knikkende knieën hadden, die heb je gesterkt. En nu overkomt dat jezelf, ben je dan opeens alle hoop op God kwijt. Deze woorden, ik zei net dat Paulus het daar nogal eens over had. Die woorden van die slappe handen en die knikkende knieën vind je in Hebreeën. In Hebreeën 12. Ja, je hoeft het niet voor mij per se direct op te zoeken, maar ik zal even voorlezen Hebreeën 12. En dan lees ik vanaf vers 11. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom op de slappe handen en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen. Ik zeg niet dat dit een citaat is uit Job, maar Paulus die gebruikt als het ware dezelfde woorden, dat versterken van de slappe handen en het oprichten van de knikkende knieën. Dat doet hij in een context waarin hij zegt, Paulus dus, dat een vader zijn geestelijke kinderen kastijdt als ze een onrecht hebben begaan of als ze van de weg zijn afgedwaald. Dat doet hij met bastaardzonen niet, zegt Paulus dan. Nee, dat doe je als je een zoon van hem bent, dan kastijdt hij je. Dan zal hij je weer terugbrengen op het juiste pad. Dat is de context van Hebreeën 12. En dat is nou precies ook wat Elifas aan Job wil duidelijk maken. Vers 5, vers 17 van Job 5. Dus dan zitten we een hoofdstuk verder. Daar zie je dat ook. En dat is een vers wat je ook in Hebreeën 12 terugvindt. Hebreeën 12 vers 5, als je het wil weten. Er staat, zie, welzalig is de sterveling die God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt, hij verwondt en zijn handen genezen. In 6 benauwdheden zal hij je redden en in 7 zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost hij je van de dood en in de oorlog van het geweld van het zwaard. Nou, enzovoort. Maar wat Elifas hier tegen Job zegt en wat hij suggereert, ook in de manier waarop hij Job aanspreekt. Job, verhard je nou niet tegen de Allerhoogste. Je hebt onrecht begaan. Geef het nou maar toe. Er zit ergens een verborgen zonde bij je. En daar word je nu voor gestraft. De Heere is bezig om je te straffen. Om je op het rechte pad terug te brengen. En dat klinkt helemaal niet onredelijk natuurlijk. Zeker niet als je verplaatst je even in Elifas. Je ziet hoe Job, nou, een rijk man, een man die weldoende was, een vroom man. En opeens, ja, binnen de kortste keren is alles hem ontnomen. En zelfs zijn gezondheid, hij is een en al ziekte. En natuurlijk zoekt een Elifas daar een geldige reden voor. En Elifas die zegt, Job, er moet een verborgen zonde bij je zijn. Aanvankelijk zegt hij dat nog op een vriendelijke manier. Ja, er is onrecht bij jou gevonden, maar naarmate Job zich daartegen verzet, want Job die moet helemaal niks van al die woorden van Elifas hebben, dan gaat Elifas steeds verder en steeds verder en steeds verder in zijn woorden. Even trouwens nog wat ter verdediging van Elifas. Als je naar hoofdstuk 5 kijkt. Dan zegt hij tegen Job, maar ik zou zelf God zoeken en mijn woord tot God richten. Job, doe dat maar. Ga God maar zoeken. Dat zijn buitengewoon pijnlijke woorden voor Job. Want Job deed niet anders dan God zoeken in zijn leven. Ook toen alles nog goed ging. Job was een vroom en oprecht man. En Elifas die zegt van, ik zou nou God gaan zoeken. En mijn woord tot God richten. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden. Wonderen die niet te tellen zijn. Hij geeft regen op de aarde. Hij zendt water op de velden. Om de nederigen op een hoogte te plaatsen. Denk aan de lofzang van Hanna. Ja, de nederen worden verhoogd. Nederigen worden verhoogd. Denk aan de lofzang van Maria, hetzelfde. Ja, nederigen, die verhoogt hij. Dus daarin zegt Elifas bijbelse dingen. Om de treurende in een veilige vesting van het hel te zetten. Denk aan Psalm 113. De volgende verse. Hij verijdelt de plannen van de sluwen, zodat hun handen niets wezenlijks kunnen uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. Dat is Paulus in 1 Korinthe 3. Of 2 Korinthe 3, geloof ik. 2 Korinthe 3 is het. Ja, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. Ja, dat is wel goed dat je het even opzoekt. Want 1 Korinthe 3. Ja, 1 Korinthe 3. En dan, zoals ik net al zei, vers 17. Zie, welzalig is de sterveling die God bestraft wordt. Nou, dus Elifas, die zit op de toer van Job. Job, onderzoek jezelf. Zoek naar je verborgen zonde en bekeer je. En het eerste wat Job tegen Elifas zegt, Elifas, je hebt er helemaal niets van begrepen. Kijk maar in vers 2 van hoofdstuk 6. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen en legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht, want de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest drinkt het vergif ervan. De verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. Job doet in zijn antwoord, en dat kun je zelf nalezen hoofdstuk 6 en 7. Keer op keer komt het terug. Er is maar één ding waar Job nou smacht, naar verlangt. De dood. Ik wou maar dat ik kon weer slapen in het stof. Ik wou dat ik er niet meer was. Ik wou dat God de Almachtige maar een eind aan dit verdriet... Zo zwaar was dat verdriet van Job. Dat de dood voor hem verkiezelijker werd dan het leven.
Maar dat kwam ook door het onbegrip van die vrienden.
Hè? En dat komt dus ook door het onbegrip. Ik bedoel, dat zo begint hij dus ook. Werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. Konden ze dat nou maar eens doorgronden? En Elifas die had het kunnen doorgronden trouwens. Die had er iets van gezien. Dat stukje waar ik zo meteen nog even op terug wil komen. Elifas die kan Job zijn antwoorden niet echt waarderen. Alsof Job hem niet begrepen heeft. En dan in hoofdstuk 15 gaat hij gewoon weer verder. Ook dat gaan we niet helemaal lezen, maar Elifas die gaat op dezelfde toer verder. Zal een wijze antwoorden met wetenschap, die als wind is, zal hij zijn buik vullen met oostenwind, bestraft hem met woorden die nutteloos zijn en met uitspraken waarvan hij geen voordeel heeft. Ja, jij doet de vrezen van God teniet en neemt het gebed voor het aangezicht van God weg. Want je eigen mond geeft je ongerechtigheid te kennen. Je hebt de tong van de sluwe gekozen. Moet je kijken wat een heftigheid van deze Elifas naar Job. Elifas, en dat is met die andere drie niet anders, is een kokendenker.
Ja, de andere twee.
Die andere twee, ja. Dus een kokendenker. Het had een post, de gedachte in Job post, in Elifas post gevat van deze ellende van Job, dat komt voort vanuit zijn eigen zonde en zijn eigen ongerechtigheid. En van dat spoor komt hij ook niet meer vanaf. En dat zie je dan doorgaan in hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 22. Nou, daar zal Elifas, die zal wel eens even heel concreet de zonde benoemen van Job. Weet je nog hoe die begon? Je hebt de slappe handen verstrekt, de knikkende knieën heb je opgericht. Moet je lezen hoe het in hoofdstuk 22 gaat. Zou een man God tot nut zijn, maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn? Is het een vreugde voor de Almachtige dat jij rechtvaardig bent? Of winst dat jij je wegen ver volmaakt? Is het omdat je God vrezend bent dat hij je straft? Is dat de reden, Job? Job, jij bent zo godvrezend. Is dat dan de reden waarom je gestraft wordt? Dat hij met je in het gericht komt? Is je slechtheid niet groot? En zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? En dan gaat Elifas heel concreet zeggen wat er mis is met Job. Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen. En je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken. En je hebt de hongerige brood onthouden. Maar was er een man met macht, voor hem was het land en een aanzienlijk persoon woonde er. Weduwen heb je met lege handen weggestuurd. En de armen van de wezen werden verbrijzeld. Daarom zijn er strikken rondom je. En word je plotseling door schrik overmand. Nou, ga maar verder. Maar je voelt een beetje in welke richting dat van Elifas is gegaan. Elifas die begint gewoon voorzichtig om te zeggen van, nou Job, er moet bij jou een verborgen zonde zijn. Job die reageert, nou ja, logisch, in al zijn lijden daar zeer heftig op. Zeer emotioneel. Elifas die gaat nog een stapje verder. En uiteindelijk, ook Elifas, laten we niet al die woorden zomaar maar toerekenen. Maar Elifas die wordt gewoon driftig. Elifas die spreekt deze woorden in grote boosheid tegen Job. Job, je snapt er helemaal niets van. Job, luister nou toch eens naar mij. Want ik ben een wijs man die ouder is dan je vader. Ik zal het toch wel weten, want ik heb het allemaal gezien. Wie onrecht zaait, zal onrecht maaien. En Job zegt, het klopt niet. En Elihu, zoals we vorige keer hebben gezien, die zegt ook, jullie hebben Job niet tot reden kunnen dwingen. Want Job die blijft het maar ontkennen. Job blijft ontkennen dat dit niet hetgeen is wat er aan de hand is. Trouwens, dat laatste stukje in Job 22 van Elifas, dan krijgt Job goede raad van Elifas. Gewen je toch aan hem en heb vrede. Het punt is dat deed Job ook in de dagen dat het allemaal nog goed ging. Hij was aan God gewend. Hij had een dagelijkse omgang met God. Daardoor zal het goede je overkomen. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond. En leg zijn woorden in je hart. En als je je bekeert tot de Almachtige, dan zul je gebouwd worden. En doe het onrecht ver weg van je tent. Laat het goud in het stof liggen en het goud van over je bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Ik zou trouwens niet weten over welk goud Elifas het hier heeft, want volgens mij was hij alles kwijtgeraakt. Job had gewoon helemaal niks meer, maar goed, maar vooruit. En dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden. Dat is ook zo'n mooie uitspraak. Moet je zeggen tegen iemand die zo verschrikkelijk in de nood zit. Zo'n pijn. Ja, ga me heel veel bidden. Ga me heel vurig bidden. Dan zal hij je wel horen. En zul je geloften nakomen. Je voelt het conflict een beetje. Hoop ik. Elifas en Job. Elifas die vindt dat hij een hele, hele, hele goede reden heeft om te vertellen wat er met Job aan de hand is. En Job die blijft bij hoog en bij laag ontkennen. Ja, je zou bijna gaan twijfelen als Job ook. Je denkt van ja, ik zal wel gek zijn. Ik zal inderdaad wel iets verkeerd hebben gedaan. Maar Job is er zo zeker van dat zijn zo'n pijn, zijn verdriet is zoveel groter. En dat is ook zo. Als de Heere een zoon kastijdt, dan drijft hij hem niet de dood in. Dan drijft hij hem niet zover dat hij naar verlangt om er nooit meer te zijn en nooit geleefd te hebben, willen hebben. Dat is geen kastijding, dat is geen goddelijke kastijding. Dat heeft een hele andere bron. Wat is er nu wel aan de hand? Want zoals ik net al zei, je kunt zulke dikke boeken over Job gaan lezen. En die gaan dan allemaal over die woorden van Elifas en over Job, zijn verdediging en dergelijke. Alleen dan missen we, denk ik, een beetje het punt als je in dat soort, in die dingen gaat verliezen. Want wat is er nou in het boek Job aan de hand? Ja, wij hebben een kijkje achter de schermen gekregen. Wij hebben dat gordijn een klein beetje opzij geschoven gezien. En wij weten wat er aan de hand is. Wij kunnen dat weten. En dat moeten we toepassen op het boek Job. Die wetenschap, daar moeten we wel wat mee doen. Het gaat helemaal niet om de beproeving van Job. In dat hele boek Job gaat het helemaal niet over zijn beproeving en over zijn ellende en zijn ellende. En daar komen we wel iedere keer op uit. Omdat we ons zo graag met Job identificeren. Terwijl we trouwens geen flauw benul hebben van het lijden van Job natuurlijk. Maar je kunt je zo makkelijk met deze arme Job identificeren, denk je. Als je een keer bedroefd of een beetje zielig voelt, zou ik maar zeggen. En van, ik arme Job. Maar het gaat helemaal niet over het lijden van Job. Het gaat over het lijden van God in dit hele boek. Want wat is er aan de hand? Als we even teruggaan. Job wordt beschuldigd. God wordt beschuldigd. God, de Allerhoogste, die Elifas zo vroom in de mond durft te nemen. God, de Allerhoogste, die wordt schuldig bevonden. Waaraan? God die zegt tegen de Satan, kijk eens naar Job. Deze man die dient mij. Heb je hem gezien? En wat zegt Satan? Ja, zo kan ik het ook. Zo kan ik het ook. Moet je kijken wat hij allemaal heeft. Wat hij allemaal heeft gekregen. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Moet je dat maar eens van hem wegnemen, God? Moet je maar eens doen. Zullen eens kijken wat er gebeurt. Nou, dan zijn die mensjes van jou niet zo lief meer. Even in mijn eigen woorden gezegd. En ook als Job daarna toch zich blijft vastklampen aan God. Dan zegt Job, ja, maar je moet maar eens aan zijn leven zelf komen. Of aan zijn gezondheid moet je maar eens komen. Dat zijn heftige beschuldigingen. Eigenlijk wordt God hier afgeschilderd als een despoot. mensen dienen je uit plicht. En dan gaat het hun goed. Maar als ze tegenslag krijgen, nou, dan moeten ze niks meer van je hebben. Dat is eigenlijk de beschuldiging aan het adres van God. En voor zover dat mogelijk is, dan moet je eens verplaatsen in God. Hij is degene, die, zoals we hem in Job 38, 39, 40, hij is de Almachtige. Hij heeft alles geschapen, hij kan alles. Zoals Elifas ook zegt, ja, hij geeft water op, hij geeft regen, hij bevloeit het land, hij doet alles groeien. Wie verdedigt hem nou? Bedenk ook dat dit gesproken is in de raad van de engelen. En misschien was het wel een grote rechtszaal die werd neergezet. En de Heere God die wijst dat mensenkind Job aan als een voorbeeld. En dan komt er zo'n geniepigert die komt zeggen ja, zo kan ik u ook wel dienen. Wie is nou de advocaat van God? Wie kan er nou zeggen, dat is niet waar wat je zegt? Dat heeft geen enkele zin. Het kwaadste is geschied. God is verdacht gemaakt. Wat moest God doen? Om het ongelijk van de Satan te bewijzen. En dat gebeurt er in Job. En dat hebben die Elifas en die Bildad en die Zofar, die hebben dat niet kunnen doorgronden. Wat moest God doen om het ongelijk van Satan te bewijzen? Job in de steek laten. Job helemaal aan zichzelf overlaten. Overgeven aan de tegenstander. God zegt tegen die Satan, van nou ga je gang. Neem hem alles af. Neem hem zijn gezondheid. Alles. Je mag alleen niet aan zijn leven komen. Dat is waar Job op een gegeven moment verschrikkelijk naar verlangde. Dat is ook een macht die de Satan heeft om te doden. De dood is in de hand van de Satan. En God die trekt zich helemaal af. Er is in het hele boek Job is er geen enkele daad van God bij. Want God die gaat zijn gelijk bewijzen tegenover de Satan. Hij kon niet anders, denk ik. Tenminste, en als je een beter idee hebt, dan moet ik maar zeggen. Maar voor mij ligt hier de oplossing gewoon in dat enorme conflict van het boek Job. Daarom hebben wij dat kijkje achter de gordijnen gekregen. God die zit in de beklaagde bank. En wie moet er oordelen? Dat het gaat over een rechtszaak, dat vind je dan ook aan het eind van het boek Job. Maar door allerlei redenen, ook al zijn het Bijbelse redenen, te gaan zitten verzinnen, zoals Elifas dat hier heeft gedaan, om oorzaken te vinden voor het lijden van Job, het kan gewoon niet kloppen. Want dat lijden wat Job overkomt hem niet als een vroom man die een scheve schaats heeft gereden of die een zonde heeft begaan en daardoor wordt gekastijd om hem weer op het goede pad terug te brengen. Dat is helemaal niet aan de orde. Elifas, die zit er vierkant naast. Die denkt wel dat hij het weet, omdat hij dat soort dingen heeft gezien, zaaien en maaien. Maar het slaat helemaal nergens op. Die hele reden van hem, je kunt je er heel erg in verdiepen. Maar er is een heleboel moois wat hij zegt. Maar in het geval van Job slaat het gewoon helemaal nergens op. Job die is de
misschien bepaalde algemene waarheden die hij helemaal verkeerd toepast.
Precies, ja. Maar nog een keer de vraag. Ja, corrigeer me als het niet zo is. Maar God die krijgt de beschuldiging. Tot wie moet God de Allerhoogste zich wenden om zich vrij te pleiten. Nou, laten we even kijken aan het eind waar het inderdaad ook gaat over de rechtszaak. Dat zijn woorden die tot Job zelf worden gesproken in Job 39. Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige, dat is vers 35 trouwens, dat is een antwoord van de Heer aan Job. Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Ja, God werd ter verantwoording geroepen, hè, aan het begin van Job. Of in 40 vers 3. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, omdat u zelf rechtvaardig bent? Dit zijn dan woorden die tot Job worden gesproken. Maar ik wil er alleen maar mee aantonen van, je ziet dat het de context is van een rechtszaak. Een rechtszaak. Dus het gaat allemaal over het recht. En dat vind je ook in Job 42. Dus 42 vers 1 tot 6. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken, ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Hier is Job aan het eind en erkent hij dat God God is. Maar dat hele boek door, Job heeft boze dingen tegen God gezegd. Job heeft gezegd dat hij er helemaal niets van begreep. Hij heeft zich verzet tegen de vrienden. Maar Job heeft zich door dat alles heen, heeft hij zich vast blijven klampen aan God. En heeft die Satan, die heeft gewoon ongelijk gekregen. Ja, en eigenlijk heb ik er verder niet zo heel veel aan toe te voegen. Er zijn ook bijna geen menselijke woorden voor te vinden. Hoe een Job helemaal aan zijn eind wordt gebracht. Hij heeft helemaal niets meer over. Hij is ook totaal alleen. Er is ook niemand met wie hij zijn verdriet kan delen. De enige, zijn vrouw, ja, die zegt van nou, stik er maar in. Eventjes plat gezegd. En zijn vrienden, ja, die zullen het hem wel eens eventjes vertellen. Die zullen wel eens even vertellen wat er met Job aan de hand is. Ze weten feilloos die zonde aan te wijzen. Maar de grote leidende factor achter Job, ik zeg niet dat Job niet leed trouwens, maar de grote leidende factor achter Job is God zelf. Hoe zou God zich in al deze tijd hebben gevoeld? Even heel menselijk gesproken. Hij ziet daar zijn vrome dienstknecht Job. Die ziet hij gewoon ten onder gaan. En hij houdt zijn handen stil. Hij doet niks. Hij zwijgt. Er gebeurt helemaal niks. Wat zou dat bij God zelf teweeg hebben gebracht? God is niet iemand zonder emotie. God is niet een mens die niet als een God, als een robot. Die vraag kun je ook stellen bijvoorbeeld als God zijn zoon overlaat aan het kruis. Het ongelooflijke diepe lijden van de zoon. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God zwijgt. Hij doet niks. Gewoon dikke duisternis. Maar dat betekent niet dat er geen emotie bij de Heere God achter zit. Ik weet niet hoe lang dat boek Job geduurd heeft. Maar al die tijd was God degene die misschien nog wel het meeste leed achterlaat. Hij kon ingrijpen, hij wilde ingrijpen, hij deed het niet. Waarom niet? Hij moest zijn gelijk bewijzen. Er werd een rechtszaak uitgevoerd. Maar God had geen advocaat. Hij kon op geen mogelijkheid laten zien dat hij gelijk had. Dat Job dat allemaal deed uit liefde voor God. Elifas, die had iets kunnen weten. En dat is nou het puntje waar ik aan het begin net over dacht. En dan zullen we daarna gaan stoppen. Elifas, die had meer kunnen weten. En die had beter kunnen weten. Elifas krijgt heel eventjes een Jobservaring. Ik weet niet of je het hebt gelezen. In Job 4. Hij heeft iets gezien. Elifas heeft ook iets gezien. En dan doel ik natuurlijk op vers 12 van hoofdstuk 4. Verder, er is in het geheim een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft er een fluistering van opgevangen. In de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. Angst en huiver kwamen over mij. En zij joegen de veelheid van mijn bederen angst aan. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Er was een gestalte voor mijn ogen. En er was stilte. En toen hoorde ik een stem die iets zei. Horror. Horror op het hoogste niveau wat hier plaatsvindt. Echt afgrijzelijk als je je probeert in te denken. Ja, dus dan lig je op je bed, deze Elifas. En dan komt er een van de duistere gedaanten die komt voor je bij. Haren rezen hem te bergen. Tot op het diepst van zijn botten voelde hij de angst. Van wat gebeurt hier? Hij zag een of andere geest. Angst en huiver kwamen over mij. Ongelooflijk bang was Elifas hier. Dit was de angst die Job in de nachten ook moest ondergaan. Elke nacht. Elifas was even een nachtmerrie. Maar Job die had deze angst keer op keer op keer. Elke nacht had hij de angst om te moeten gaan slapen. Omdat dit weer ging gebeuren. Er stond die verderfelijke geest. Want dat was het natuurlijk. Die stond voor Elifas, die stond voor Job. En die stond hem angst aan te jagen. En het ergste is als hij dan nog gaat spreken. En het ergste, nog erger is dat Elifas dat dan gebruikt tegenover Job. Toen hoorde ik een stem. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet en zijn engelen legt hij dwaling ten laste. Hoeveel te meer dan mensen die in leme huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is. Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Van de morgen tot de avond worden zij verpletterd. Onopgemerkt komen zij voor altijd om. Hun tentkoord wordt bij hen losgedronken. Zij sterven, maar niet in wijsheid. En Elifas, die citeert deze woorden tegenover Job, van dit heb ik gehoord, dit is mij vannacht overkomen, met de volste instemming. Hij wist nog geen eens wie het was die voor hem stond. Hij wist geen eens wie er tot hem sprak. Hij was doodsbang voor die geest die voor hem stond. Angst en huiver doortrokken hem, zijn botten die voelden die angst. Haren rezen hem te bergen. En dan gaat die geest spreken. Dit is pure verdachtmaking van God. Hij vertrouwt zijn eigen dienaren niet. Dat is gewoon pure laster. Je vindt het ook nergens in de Bijbel terug, die uitspraak. Dat God zijn eigen dienaren niet zou vertrouwen. Dat is gewoon niet waar. En dat bedoel ik. Elifas had beter kunnen weten. Als Elifas aan Job had gevraagd, is dit het wat jij 's nachts meemaakt, Job? Dan had Job in elk geval het gevoel gehad dat hij een klein beetje begrepen werd. En nu moest hij het doen met die woorden van die boze engel. Job, dit gaat er met je gebeuren. Als een mot word je zo meteen doodgedrukt. Want dat is jouw God. God die mensen verplettert. Deze geest, die wijst God aan als die despoot. Ja, zoals we dat hebben gelezen. Ja, Job die dient u niet omdat hij u lief heeft. Hij dient u alleen maar omdat het hem anders slecht met hem gaat. Omdat het nu goed gaat. Hij heeft een hoop rijkdommen. Dan kun je God dienen. Pure verdachtmakingen. En dat vind je dus ook in die reden van Elifas. Want er staat helemaal niet dat er een goede geest voor hem stond. Wat Elifas precies gezien heeft, weten we niet. Maar het was duister. Het was dikke duisternis. Er stond geen licht, geen engel van licht voor zijn ogen. Het was een dikke duisternis die lelijke woorden ging spreken. En God zwijgt. God houdt zich stil. En dat doet hij niet voor Job. Hij bewijst zich gelijk aan de Satan. Omdat hij niet anders kon. Toepassing op het thema, het voornemen der eeuwen, die heb ik eigenlijk niet zo. Maar misschien kunnen we in dat licht van een zwijgende God, misschien iets dergelijks als wat we nu hebben besproken, ook zien als we achter de schermen kijken. Ik weet niet zeker, ik weet niet precies hoe ik dit gelijk toe moet gaan passen. Maar als God zwijgt en ellende toelaat, misschien is hij op de een of andere manier bezig om zijn gelijk te bewijzen. En in elk geval hebben wij daarvan een heel zichtbaar bewijs. Want hoe kan, iets wat je nogal vaak hoort. Hoe kan ik nou in een God geloven die zoveel lijden toelaat? Nou, hoe je in hem kan geloven, in een God die zoveel lijden toelaat, is naar Golgotha te kijken. En waarom het allemaal gaat zoals het nu gaat, daar heb ik natuurlijk ook geen antwoord op. Maar in het geval van Job, nogmaals, denk ik, God kon niet anders. Maar het einde van Job, dat hebben we gelezen in Jacobus 5. God is barmhartig en een ontfermer. En zo is het. Amen.